Gemeente, we openen de schriften in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk van vers 35 tot en met vers 52.
Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hem volgen, zeide hij tot hem, wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde meester, waar woont gij? Hij zeide tot hem, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus en Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de zoon de Gods, gij zijt de koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel gezien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen.
Tekstwoorden die we vanmiddag willen overdenken vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. En dat is het laatste gedeelte van vers 46 tot en met vers 52. En dat gaat over dat Nathanael geleid wordt naar de Heer Jezus en Filippus hem roept, zie waarlijk een Israëliet, welk een geen bedrog is, zegt de Heer Jezus van Nathanael. En dan het laatste, dat de Heer Jezus zegt en hij zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende van de Zoon des Mensen. Het thema vanmiddag is grote en grotere dingen. Dat zegt de Heer Jezus ook, gij zult grotere dingen zien. Hij ziet al grote dingen, maar hij zal nog grotere dingen zien. Ten eerste zien we dan een preek van Filippus en Nathanaëls kritiek. En ten tweede de prediking van Christus en Nathanaëls aanbidding. Dus het thema is grote en grotere dingen. Een preek van Filippus en Nathanaëls kritiek en de prediking van Christus en Nathanaëls aanbidding. Geliefde gemeente, wij zijn mensen die vanuit het paradijs anderen altijd weer zetten op het verkeerde spoor. Dat begon al toen Eva van die verboden vrucht at. Toen voelde ze toch al van binnen, dat zit niet goed. En toch gaf ze hem ook aan Adam. En hij at. Zo gaat het in het leven. Het jongetje in de klas heeft een onvoldoende. Weet je wat hij denkt? Ik hoop dat ze allemaal een onvoldoende hebben. Dan kom ik er tenminste niet zo slecht vanaf. En zo gaat het in het leven. We trekken anderen mee, jongelui. Vrienden waar je mee omgaat. Joh, dat kan makkelijk. Ga mee, maar geef dat een keer. Neem en drink nog wat. En zo worden we meegesleept naar het kwade. En in de gevangenis kwam ik dat nog wel eens tegen. Dat er iemand zei, ja, mijn vrienden, hè. Maar in deze geschiedenis is het precies andersom. Maar dat komt niet van de mens zelf. Maar dat is de Heer Jezus zelf. Die zijn discipelen roept. Op een heel wonderlijke wijze. De een wordt door de ander geleid tot de Heer Jezus. Denk aan Petrus. Ze leiden hem tot Jezus. En Filippus, die direct geroepen wordt en een krachtig woord, volg mij. En hij gaat. Want als de Heere roept, dan ga je. Dat is een woord met macht. En zo zal het ook in het geestelijke zijn als u geroepen wordt door God. Dan laat je alles vallen en je gaat hem volgen. Dat is ontegenzeggelijk waar. Maar als Filippus hem geroepen is bij de Heer Jezus, de andere daags, dan staat er dat hij gaat zoeken en hij vindt Nathanael. Filippus vond Nathanael, dus hij heeft hem nog gezocht. Waar was Nathanael? Want als de Heere in je leven komt, we leven van nature voor onszelf. En we denken niet aan een ander, ben ik mijn broeders hoeder, zei Esau, of zei Kain. Wat heb ik ermee te maken? Maar als het anders wordt, dat de Heere komt in je leven, dan is het niet meer, ben ik mijn broeders hoeder? Ja, dan ben ik mijn broeders hoeder. Dan kun je het niet verdragen dat iemand verloren gaat. Dan ga je hem waarschuwen. Dan ga je hem zoeken. Om hem te behouden. Zo was het ook Filippus. Want hij was vol enthousiasme. Want hij zegt tegen Nathanael, Filippus, hij zegt tegen Nathanael, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Dat was een eerste preek. Eigenlijk nadat hij tot bekering gekomen was. Ja, we zouden zeggen, een dag is hij tot bekering gekomen, heeft hij de Heer Jezus gezien en nu al preken. Dat kan niet goed gaan natuurlijk. En hij maakte al twee grote fouten. Calvijn die tekent daarbij aan. Hij maakt twee grote fouten. Hij zegt, dat Jezus de zoon van Jozef is. Klopt niet. Jozef was zijn stiefvader. Zijn vader was in de hemelen. Want hij is Gods zoon. En van Nazareth, geboorte Bethlehem. Wist hij dat niet? Gij Bethlehem Efrata. Zijt klein om te wezen. Uit u zal de heerser voortkomen. Dat is toch gezegd in de schriften. Maar Calvijn zegt er zo mooi bij. Hij maakte twee grote fouten. Maar hij verduisterde Christus niet. En dat is ook zo. Maar ja, zo'n preek, daar krijg je natuurlijk kritiek op. En kritiek is niet zo erg, gemeente. Je mag gerust kritiek op de preken van de dominee hebben. Als maar gezonde kritiek is. Want ik kan die dominee ook wel van leren. U mag luisteren en onderzoeken. En dat deden ze in Berea ook. Ze onderzochten de schriften of het al zo was zoals Paulus gesproken had. En daarom is het heel belangrijk dat wij de schriften kennen en onderzoeken. En dat was ook wat Nathanael deed. Hij onderzocht de schriften daar onder die vijgenboom. En als hij dan zegt dat Jezus uit Nazareth komt, dan zegt Nathanael: kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen? Kritiek was het soms omdat Kanaan, zo'n plaatsje wat een 15 kilometer verder lag, misschien jaloezie was dat er uit Nazareth nou de verlosser zou voortkomen. En waarom niet uit Kanaan? Of was het oprecht dat hij het zei? Kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen? Nou, dat hebben de fariseeën later ook gezegd. Wat kan daar nou uit voortkomen, uit Nazareth? Uit dat verachte Galilea. Het Galilea der heidenen. Waar men eigenlijk de schriften niet duidelijk verstond. De heiden, half heidens. Waar men ver eigenlijk van de schriften vandaan leefde. Kan daar iets goeds uit voortkomen? Kritiek mag. Het brengt tot zelfonderzoek. Maar wat zal Filippus daarop zeggen, gemeente? Heeft hij nog meer argumenten? Ja, Mozes heeft ervan gesproken en de profeten. Dat ze die horen, net heeft de heer Jezus later ook gezegd. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Maar wat kan hij meer zeggen? Toch was zijn preek gedoopt, zegt Calvijn, in de liefde. Want het was met een liefdevol hart dat hij dit tegen Nathanael zei. Maar dan heeft hij nog één pijl op zijn boog. En die pijl, die was ook gedoopt in de liefde van Christus. Want gemeente, je kunt gaan discussiëren met mensen over het geloof. Maar de duivel heeft alleen maar plezier erin als u in discussie gaat. Maar doop die pijlen die je af wil schieten in de liefde van Christus. Want dat deed Nathanael. Of dat deed Filippus. Opeens zegt hij: kom dan en zie. En dat woord was raak. Het kwam recht uit het hart van Filippus. Hij had hem zelf gezien. En gemeente, dat is ook heel belangrijk. Als je iemand de boodschap van Gods genade verkondigt. Dat ze het ook merken en voelen dat het er door je heen gegaan is. En dat was zo bij Filippus. Hij had de Heer Jezus ontmoet. En hij wist wie de Heer Jezus was. En hij was er vol van. Alhoewel hij misschien de boodschap wat verkeerd overbracht. En kritiek erop kreeg. Maar hij werd niet uit het veld geslagen. Maar hij had een pijl die raak was. Aan de andere kant, we kunnen proberen iemand te overtuigen, maar dat kunnen wij niet. Het is Christus zelf. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. Door de Heer Jezus is het de trekkende liefde van de Vader. En is Filippus het middel om die pijl af te schieten. In eenvoudigheid. En zo gebruikt de Heer zo dagelijks altijd van die middelen die heel eenvoudig zijn. Eén woord. Het zit niet in de vele woorden, maar één woord was voldoende. Is dat ook in uw leven al gebeurd, gemeente? Omdat u geraakt werd. Dat is zomaar een woord. Dat zomaar los misschien ergens in de preek tot u kwam. En dat u neergeveld werd. Dat uw hart gebroken werd. Dat u niet meer verder kon. Ik denk aan die voorganger die er mij later wel eens vertelde. Hij zegt, ik had God alles beloofd. Maar ik ging toch de verkeerde weg op. En ik wilde niet luisteren. En ik zat elke zondagavond of zondagmiddag op dat voetbalveld. Hij zegt, en toen, we zaten te wachten tot moeder het eten klaar had. En vader had het scheurkalenderblaadje gelezen. En hij schoof dat over de tafel heen naar hem toe. Nou jongen, lees dat maar eens. En toen las hij alleen de tekst die erboven stond. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het was raak. Hij ging naar zijn kamertje toe. En daar boog hij zijn knieën en toen zei hij, o God, hier ben ik. Hij beloofde niks meer. Kom en zie. Heeft dat woord u ook zo geraakt? En wat gebeurt er dan? Dan gaat Nathanael mee. Kom en zie. En Jezus zag Nathanael tot zich komen. Komen we al aan de tweede. Gaat Jezus spreken. En dan kijk, dan moet u zo voorstellen, gemeente, dat de Heer Jezus met zijn discipelen daar staat. En hij ziet Nathanael aankomen. En dan spreekt hij tegen de discipelen. Maar tegelijkertijd kijkt hij ook in de richting van Nathanael. En hij zegt, ziet waarlijk een Israëliet en welken geen bedrog is. Ze hebben allemaal verwonderd gekeken. Maar wie zal het grootste verwonderd gekeken hebben, denkt u? Nathanael. Wat zegt de Heer Jezus? Ziet waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. We weten wat een Israëliet is. Dat is een nazaat van Jacob. Jacob kreeg die naam. Strijder Gods. Toen hij daar in Peniel de engel ontmoette, de engel des Heren, en worstelde in die nacht. En toen heeft hij aan het einde overwinning behaald en toch, hij moest het toch verliezen. Maar zalig om het te verliezen voor God, gemeente. En toen heeft hij de Heren aangegrepen en toen heeft hij gezegd: ik laat u niet los tenzij dat gij mij zegent. En toen kreeg hij een nieuwe naam. Zijn naam. Dan vroeg de Heer: wie ben je nou eigenlijk? Jacob. Bedrieger. Hielenlichter. Een gemeente, dat zijn we allemaal. Maar hij kreeg een nieuwe naam. Strijder Gods. En dan wordt deze Nathanael ook zo'n strijder Gods genoemd. Een Israëliet. In welken geen bedrog is. Nou. Je zal het maar gezegd worden door de Heer Jezus. Hè? Stel je nou eens voor. Dat de Heer Jezus het tegen u zei. Zou u er blij mee zijn? Ja, natuurlijk toch. Je zou met de borst vooruit lopen. En zeggen: nou, dat is toch geweldig. Een Israëliet om welke geen bedrog is. Wat betekent dat? We zijn allemaal bedriegers. Oneerlijke mensen. Dat begon in het paradijs al. We kwamen niet voor de dag. En God riep ons: waar zijt gij? En toen begon de mens te redeneren en zegt: ja, maar het is mijn schuld niet hoor. Die vrouw die gij mij gegeven hebt. Ja, enzovoort. Hij draaide er omheen, de werkelijkheid. En de Heer richtte zich zijn pijlen op hem af en zegt: waar zijt gij? Ja, toen moesten de mensen het bekennen. Ik heb gegeten. Ja, zegt de Heer. Daar wil ik je hebben. En daar wil de Heer ons allemaal hebben, gemeente. Want de Heer, wanneer de Heilige Geest gaat werken in ons leven, dan worden we eerlijk gemaakt. Ik denk aan David. Hij verborg ook zijn zonde. Hij leefde eroverheen. Maar toen kwam de profeet: gij zijt die man. En toen werd hij eerlijk. Ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En gij naam die gunstig weg. Vergeving. Verzoening, eerlijk geworden voor God. Want hij was, de Heer Jezus zegt niet dat Nathanael zonder zonde is. Nee, hij was ook een zondaar. Hij had vergeving nodig. Maar de Heer zegt wel: een Israëliet in welken geen bedrog is. Die eerlijk gemaakt is voor God. Gemeente, bent u dat? Hebt u u niet meer verborgen voor God? Is dat moment in je leven gekomen dat je eerlijk voor God gekomen bent? En dat je alles aan God hebt verteld? Want dat moet gebeuren in je leven. Daar wacht de Heer op. Dat je komt tot hem. Wat moet ik dan zeggen? Ja, u hebt misschien niks te vertellen. U vindt u misschien wel netjes. Een vrouw, die rijke man, die rijke jongeling, die kwam ook bij de Heer Jezus. En die zegt: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat was een hele goede vraag. Hij had bekommernis. Hoe zal ik straks het eeuwige leven kunnen binnengaan? Hoe moet ik dat beërven? Nou, zegt de Heer Jezus, houd de geboden. Tweede gebod. En dan komt de Heer Jezus met het eerste gebod. God liefhebben boven alles. Verkoop alles wat je hebt. En volg mij. Dan gaat hij bedroefd weg. Want zijn hart lag verbonden. Hij was niet eerlijk. Als hij de eeuwige leven zocht, dan was hij niet eerlijk voor God. En zo is het nou ook. Geliefde, zijn we eerlijk voor God. En wanneer genade verheerlijkt wordt in je leven, word je eerlijk en oprecht. Maar Nathanael gelooft dat zomaar niet. Hoe kan hij dat nu weten? Hoe kan nou de Heer Jezus weten dat die hij nooit gezien heeft? Hoe kan hij nou weten dat hij geen bedrog heeft? Dat hij eerlijk en oprecht is? En dan gebeurt het, geliefde. Want wat zegt de Heer Jezus? En Jezus, Nathanael, komende zijn, ziet waarlijk een Israëliet en welk geen bedrog is. En Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. En hier zien we de alwetendheid van de Heer Jezus. Een gemeente, een vraag aan u. Bent u blij dat God alles weet? Of niet? Ja, zeggen we, ja, wat maakt dat nou uit? We weten dat God alles weet, dus ja. Maar van nature zijn we er echt niet zo blij mee. Hè? Echt niet. Dat God alles weet. Want wij hebben de wereld, de zonde, onszelf lief. En verbergen voor God al onze ongerechtigheid. En we denken dat dat gaat. Dat dacht Adam ook en Eva. Ze verborgen zich in de struiken. En ze zeggen dat ze naakt waren en dat ze zich bedekten. Met vijgenbladeren, met boombladeren. Maar God is het, de alwetende. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Alles weet hij. En als genade in je leven komt, gemeente, als de Heere met zijn geest gaat werken in je hart, dan ben je echt blij dat de Heere alles weet. Dan kan er ook schrik zijn. Want hij ziet ook je zonde. Dan kan je hart wel eens beven. En zeggen, hoe mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar aan de andere kant, gij weet alle dingen. We zien het aan Petrus. Petrus die zijn meester verloochend heeft. En eigenlijk ook voor de andere discipelen was diep gevallen. Ik kan me voorstellen als zo iemand nou in de gemeente zou komen hier. Die een verschrikkelijke daad had gedaan en die kwam hier binnen. En die ging hier op de bank zitten. Dan durfde hij toch zijn hoofd niet op te heffen. Dan durfde hij u niet aan te kijken. Nou, zo heeft Petrus ook zich wel gevoeld. Gelooft u niet? Natuurlijk wist hij ook dat de andere discipelen weggegaan waren. En dat ze zich geërgerd hadden aan de Heer Jezus. Maar zijn daad was verschrikkelijk. En hoe kon hij nou bewijzen als de Heer Jezus hem vraagt, heb gij mij lief? Pijnlijke vraag. Maar dan beroept hij zich op de alwetendheid van God. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En misschien doet u dat ook wel in de stilte. Als u vanavond je knieën buigt. En je ligt geknield voor je bed. En dat je in de stilte zegt, Heere, u weet toch alle dingen. U weet toch dat ik u lief heb. Wat ben je dan blij? Dat de Heere alles ziet en dat hij zomaar in je hart kan kijken. Maar van nature, gemeente, dan zijn we er niet zo blij mee. En degene die dat echt mogen weten, dat God alles ziet en alles weet, natuurlijk, dat weten we allemaal, maar met ons verstand, maar met ons hart niet. Maar als we met ons hart het mogen weten, dan zijn we nog zo dwaas dat we dingen bedekken. Je ziet het aan David. Maar blij met de alwetendheid van God. En dat gaat de Heer Jezus verklaren. Eer Filippus u riep, zag ik u reeds onder die vijgenboom. En wat heeft de Heer dan gezien? De gemeente, de Heer ziet alles. Jongelaar, onder die vijgenboom. We zouden kunnen zeggen, in je slaapkamertje, in je eigen kamer, waar je spulletjes hebt. En waar je je telefoon hebt. Je smartphone. Of je tablet. Je computer. En wat doe je daar dan? Kan de Heer Jezus ook zeggen. Ik zag u reeds. Daar op je slaapkamer. Ik zag u reeds. Dat u daar aan het onderzoeken was. De heilige schriften. Gods woord. Of was je met die verkeerde film bezig? Was je bezig met dingen te bekijken die je daglicht niet verdragen? Gemeente, God ziet alles. En wat een wonder. Hier heeft hij hem al gezien van verre. Ja, weet je waar hij hem al gezien heeft? Van eeuwigheid. En nu was de tijd aangebroken om met hem in contact te komen. Want het is door zijn trekkende liefde dat hij gekomen is. En het is het werk van hem dat Nathanael zoekende gemaakt is. Dat hij de schriften onderzocht heeft daar in de stilte onder die vijgenboom waar niemand hem kon zien. Want die bladeren die zijn zo groot en boom die kan helemaal tot de grond toe. De bladeren en dan kun je onder kruipen. Kan niemand je zien. Maar God zag hem. Wat een wonder dat de Heer van hem afweet. Dan wordt er heel wat in zijn leven opgeklaard. Een gemeente, als de Heer zich bekend maakt aan jezelf. Als hij laat zien dat hij van je afweet. Dan laat hij het zien. Ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde. Die kwam niet voort omdat u daar nu zat. Maar die liefde die kwam voort uit het eeuwige liefdevolle hart van de Vader. Dat is van eeuwigheid. En als die liefde in je hart komt, dan voel je dat ook. Dat het niet aardse liefde breekt. Aardse liefde kan stuk gaan. Aardse liefde is ook teer, dat weet ik. Kan ook zomaar aangeraakt worden dat er een deuk oploopt. U weet dat zelf ook wel, misschien in je huwelijk. Pijnlijk. Maar Gods liefde, de eeuwige liefde, die is onverbreekbaar. Ja, die vloeit voort uit de eeuwigheid, uit het eeuwig welbehagen van God. En die eeuwige liefde, die doorstroomt je hart en dat sterft nooit meer. Dat blijft altijd op de bodem van je hart liggen. Dat is het werk van God. Wat uit God geboren is, dat is uit God en dat zondigt niet, wordt er zelfs in de Bijbel gezegd. Nou, die eeuwige liefde, die was ook uitgestort in het hart van Nathanael, die later Bartimeus wordt genoemd. Nathanael antwoordde tot hem: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning Israëls. Eigenlijk ook weer het antwoord op de preek van de Heer Jezus, die ook maar kort was. Net zo goed als de preek van Filippus is de preek van de Heer Jezus ook maar heel kort geweest. Ziet waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Van waar kent gij mij? En weet u, er is nog een trekje bij. Dat Nathanael, hij laat zich zomaar niet wat op de mouw spelden. Mensen spreken graag andere mensen misschien wel eens zalig. Misschien krijgt hij wel eens een ouderling op bezoek. Uitbezoek. En die probeert toch te vragen hoe het nou van binnen ligt bij u. Ken je de Heere? Heb je de Heere lief? Waarom ga je naar de kerk en wat drijf je? Kunt u er iets van vertellen? Misschien word je wel een beetje kwaad. Wat heeft die man ermee te maken? Die heeft er alles mee te maken, gemeente. Want hij is een dienstknecht van God en hij moet toch eenmaal verantwoording afleggen voor de schapen die hij heeft mogen hoeden. Voor God en de gemeente. De gemeente daarom. Het gaat om uw onsterfelijke ziel. En als u uzelf bedriegt, dan zal er toch voor gewaarschuwd moeten worden. U bent op de verkeerde weg. En dat doet wel zeer natuurlijk. Maar het is tot uw eeuwig heil. Als hij u afmaant van verkeerde wegen die u gaat. En dat u uw huis bouwt op een zandgrond. En dan weet ik wel, wij kunnen het binnenste van het hart niet doorgronden. Dat weet de Heer. En misschien heeft hij u wel eens pijn gedaan. Maar het is wel gebeurd in de liefde tot Christus. Nathanael, hij geeft ook antwoord wat de Heer Jezus allemaal gezegd heeft. En hij zegt het tot hem, Rabbi, meester. Gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Het is al een van de eerste die dit zo duidelijk zegt dat hij de Zoon van God is en tevens de Koning van Israël. Er zijn er niet veel die dat gezegd hebben. Petrus zal het later ook zeggen met de andere discipelen: gij zijt de Zoon van de levende God, gij zijt de Christus. Die zal ook tot uw belijdenis komen. Maar hij zegt erbij ook de Koning Israëls. En natuurlijk verwachten ze allemaal een koninkrijk. Zelfs Judas wilde hem tot koning maken. Maar een broodkoning. Om er zelf beter van te worden. Maar het koninkrijk van de Heer Jezus Christus is niet van deze wereld. Maar het is het koninkrijk der hemelen, gemeente. Hier op aarde. zal hij alleen maar een spotkoning zijn. En zal hij uitgemaakt worden straks aan het kruis. Zal er een bordje boven hem hangen. Koning der Joden. Daar is het op uitgelopen. En toch is hij de koning. Is hij ook al uw koning? Want dat wil eigenlijk ook Nathanael zeggen. Zoon van God. En de koning Israëls, dat betekent ook mijn koning. Als ik een Israëliet ben, in welke geen bedrog is, bent u ook mijn koning. En dat betekent dat ik niet het voor het zeggen heb in het leven, maar dat u het voor het zeggen hebt in het leven. Dat u op de troon zit, niet ik. Gemeente, is dat ook al zo in uw leven? Heeft de Heer het alles voor het zeggen in uw leven? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? U bent de koning, u regeert mijn leven. Rabbi, meester, zoon van God. Gij zit de koning Israëls. En dan is de Heer Jezus die weer een antwoord erop geeft. Omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo geloof gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. Omdat de Heer Jezus de alwetendheid heeft laten zien aan Nathanael. Dat is een groot ding. De gemeente, u kunt het ook omkeren. U loopt met een probleem. U worstelt ermee. U bidt ervoor. En u gaat naar de kerk. En zo gebeurt het. De predikant heeft een tekst uitgekozen. En hij preekt. En hij zegt precies uw probleem. Het lijkt wel of hij bij het gesprek of hij erbij gezeten heeft. Of hij alles weet. Wie is dat? Die predikant, die weet niks. Die is gewoon een dienstknecht van God die gewoon de woorden doorgeeft van God. Die zomaar in zijn hart opkomen. De Heilige Geest leidt hem. Maar het is God zelf, dat is het grote gemeente. Dat God nu alles weet en dat hij zomaar aan u in het woord de dingen aan u verkondigt, de problemen waar u mee zit, het antwoord geeft vanuit het woord. Dat is de stem van God, is dat niet groot? We hebben te doen met een sprekend God, gemeente. Want er staat in de Bijbel, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En zo spreekt de Heer elke dag. Maar wij letten er niet op. Maar als de Heer onze ogen opent, dan zien we de grootheid van de Heer daarin. Dat zijn grote dingen. Daarin zien we dat de hemel open is. En dat er een levende verbinding met de aarde is. Grote dingen. Maar, zegt de Heer Jezus, gij zult nog grotere dingen zien. Van nature zien we niks. Als hij tegen de wereld zegt, dan misschien wel ook een kerkmens over de wonderen van God. Dan zeggen ze, ja, nou ja, er gebeuren geen wonderen meer. We zien die dingen niet. Maar weet u mensen, als we hier, zoals we hier zitten, dat het al een groot wonder is. Want als God naar recht moest doen en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan voor God kunnen bestaan? Maar dat de wereld nog draait. Dat er nog mensen geboren worden. Dat een nieuw leven komt en dat mensen tot geloof komen. Dat is een wonder. Het gaat door, elke dag. God bouwt zijn kerk. De hemel is open. grote dingen. De wereld ziet het niet. Maar ook in het gewone aardse. Als je met God leeft. Gemeente. Als je dan 's morgens je bord met eten voor je hebt staan. Heb je daar recht op? Heb je dat verdiend? Ik heb ervoor gewerkt, zegt u. Ik heb er geen recht op. Het is genade. En als de Heilige Geest je ogen opent, dan zie je het wonder van elke dag. Dan wordt het hele leven een wonder. Grote dingen. Maar zegt hier Jezus, en zeide, ik heb u gezegd, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij, gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, en dan moet u opletten. Als de Heer Jezus iets heel belangrijks zegt, dan zegt hij altijd, amen, amen, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Wat wil de Heer Jezus daarmee zeggen, gemeente? Allereerst dat de hemel open is. Dat is een wonder. Ik zie de hemel geopend. Johannes mag er ook in kijken. De deur, een geopende deur naar de hemel. Hij kon niet alles zien, maar die deur was toch open. Door de zonde dichtgedaan. En God in Christus heeft hem weer geopend. Naar het huis van de Vader. Een geopende deur waar we kunnen binnen gaan. En de Heer Jezus is daarvan de weg. Hij zegt, ik ben de weg tot het huis van mijn Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Een geopende hemel. Gemeente, mag u dat wel eens ervaren? Dat u werkelijk onder die geopende hemel mag leven. Het kan ook wel eens zo zijn dat u misschien bidt. Ik hoorde het van de week nog iemand zeggen. Het lijkt wel of de hemel van koper is. Zijn gebed stuiterde af. Dat hebt u misschien ook wel eens. Dat je bidt en dat je voelt, het gaat niet verder als het plafond. Het zijn maar loze woorden. Het is alsof het ware de Heer doof is. Kan dat beklemmend zijn, gemeente? Of hebt u daar geen moeite mee? Dan kun je zo voelen, ja, dat heb ik. Dat is nou mijn, door mijn zonde. Ik heb die deur dicht gedaan. Maar weet wel, één ding weet ik zeker. Er was een man die kwam bij me en die zei, God hoort me niet. Ik zeg, dat is de grootste leugen die er is. Ik zeg, want er staat zelfs in de Bijbel dat hij die jonge raven hoort roepen. En een raaf, dat is toch een onrein dier. En als de Heer daar naar luistert, zou die dan naar een gebed van een mens niet willen luisteren? Natuurlijk, hij hoort het. Maar verhoren, dat ligt op een ander vlak en dat is... Dat doet hij naar zijn welbehagen, hoe hij uw gebed zal verhoren. Maar hij gaat het verhoren, op zijn wijze. Want die hemel is open. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Van nu af aan zult gij de hemel zien geopend. Ja, dat hebben ze wel eens gezien. Nathanael ook, die Jezus... Mozes en Elia op de berg der verheerlijking. Daar was hij natuurlijk niet bij, maar heeft hij wel gehoord van de discipelen. Maar hij heeft ook de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. Als de Heer Jezus wonderen deed. En als die stem daar klinkt uit de hemel, ziet. Deze is mijn zoon in welken ik een welbehagen heb. Als hij gedoopt wordt en die duif neerdaalt. Er zijn momenten, hebben ze de heerlijkheid van God gezien, hebben ze de hemel geopend. Als er een donderslag uit die hemel komt, dan zeggen de mensen, ja, maar de discipelen hebben het gehoord, die stem. Ze hebben iets van de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien. En zeker als de Heer Jezus straks naar de hemel vaart, dan zien ze. En de engelen die komen naar beneden en brengen de boodschap. Hebben de heerlijkheid gezien. De hemel geopend. Maar weet u. Weet je wat de Heer Jezus ook zegt? Op een andere plaats. Dan zegt de Heer Jezus tegen de Hoge Raad. Van nu af aan. Zult u de hemel geopend zien. De Zoon des Mensen zittende aan de rechterhand. Des Vaders. Dat zegt hij ook tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Tegen die hoge raad die hem straks zullen kruisen. Wat bedoelt de Heer Jezus dan? Gemeente, we leven ook onder het gericht, besef het wel. Elke keer als het woord bediend wordt, leven we onder het gericht. God zegt het ons aan, telkens weer onder die geopende hemel, dat die Zoon des Mensen zal komen om te richten. Hij is op komst, u zit in de wachtkamer. Met het vonnis des doods in uw handen. En dat is ook onder de geopende hemel. Elke dag. Beseffen we dat ook? Dat we op weg zijn naar die rechterstoel, onder die geopende hemel. En dat wil de Heer Jezus ook tegen die fariseeën en schriftgeleerden. Maar hier zegt hij wat anders. Ik zie de hemel geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. En dan denken we aan wat Jacob meemaakte in Bethel. En weet, hij moet vluchten voor zijn eigen broer. Die hem wel dood wenst. En zijn vader bedrogen. Daar ligt hij dan. Een zegen eigenlijk gestolen. Ja, hoe zit dat nou? Hemelhoge schuld. En daar ligt hij. En dan gaat de hemel open. In een droom, dan ziet hij een ladder. En dan ziet hij de engelen Gods op en neer klimmen. Met de zegen van boven. En weer teruggaan. Dienende engelen. En het medium is eigenlijk die ladder. Dat is Christus. En wat wil je Heer Jezus nu zeggen tegen Nathanael, tegen andere discipelen en ook tegen ons. Dat die hemel geopend is en dat de engelen Gods neerdalen. Door hem. Door de Heer Jezus Christus en bedienen u. En zie je dat nu nog? Ik zie niks. Toch wel. Ik zal het u zeggen, gemeente. Het kan zomaar gebeuren dat u in alle verdriet bij God komt. Uw gebed, dingen voor God neerlegt. En dan gebeurt er iets. Dan begint er zomaar een psalm te zingen in je hart. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Hé, wie doet dat? Dat zijn de engelengemeenten. Dat zijn de geesten van God. Die zingen in je hart. Dat komt van de hemel. Gelooft u het? Ja. Nee. Er zijn ook andere engelen, boze engelen. En die zaaien ook vergif en vuiligheid zomaar in je hart. En soms voel je dat. Dat heb ik niet van mezelf. Dat komt van een andere kant. Dat komt van de verkeerde kant. Maar als die engelen gaan zingen in je hart, gemeente, dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt, uit die geopende hemel. Want hij heeft die engelen bevolen dat ze zijn kinderen, dat ze zijn volk zouden dienen. Dienstknechten van God. Engelen. Denk aan de verloren zoon, geliefde. Als die jongen terugkomt, dan ziet u het toneel voor u. De vader komt met uitgebreide armen en de dienstknechten, ze wijzen misschien de vader erop, daar komt hij. En dan zegt die vader, als hij in zijn armen ligt en vergeving ontvangen heeft, dan zegt die vader, haal op een kleed, haal op schoenen, haal op een ring. Dan moet alles in gereedheid gebracht worden. Die dienstknechten sneller toe. Dat is nou het werk wat de Heer Jezus hier bedoelt. En als er iemand sterft. En hij mag naar de hemel. Dan wordt hij door de engelen gedragen. In de schoot van Abraham. Dat doen de engelen. Nooit engelen ontmoet, gemeente. Een onverwinbare heilkracht. Wat dagelijks, we hoeven niet de engelen te aanbidden. Dat doen we ook niet, we zijn hier Rooms. We hebben geen beschermengel. We hebben hem. Die een bescherming is in de duistere nacht. Dat is Christus. Maar hij zal zijn engelen gebieden. Dat gij uw voet niet stoot op de weg. En u bewaart. Hebt u nooit die engelen gezien in uw leven? Als de Heilige Geest je ogen opent, dan zie je ze. Groter dingen, ja. Nog grotere dingen. Dat het allergrootste is. Als het allerlaatste gebeurt in je leven. Als de hemel opengaat. En u wordt gedragen in de schoot van Abraham om nooit meer te zondigen. Om dan Christus te zien in zijn schoonheid en heerlijkheid. Om hem eeuwig te aanbidden. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Gemeente, wat zal dat wezen? Verlangt u daarna? Verlangt u naar die grote dingen? Dat mag. Want in de Bijbel is het de Geest die het ook bidt. Kom, Heer Jezus, kom dan haastelijk. Leef dat ook in uw hart. Grotere dingen. Nederdalende op de Zoon des Mensen. Dat hebben ze gezien. Hoe de engelen hem gediend hebben. Ze hebben gezien in de hof van Gethsemane toen de Heer Jezus moest lijden. Toen kwamen de engelen om hem te ondersteunen. Maar hij moest toch die pers alleen treden. En daar heeft hij alles volbracht aan het kruis van Golgotha. Opdat de hemel, de ladder naar de hemel er altijd zal zijn. Zolang de wereld zal zijn, staat die ladder opgericht en komen de engelen op en neer. En mag het ook zijn, geliefde, in uw leven. Hij overlaat hen, dag aan dag, Met zijn gunst bewijst. Dat zijn ook van de engelen. Dat is ook het engelenlied. En mag u dat ook weten. In alle dingen kan het zijn dat u een lever, een zwaar kruis moet dragen. En dat u zegt, ik denk aan die moeder. Die liep achter een wagen aan van een gehandicapt kind. Een jaar of 15. En had verstand van 2 jaar. Ze hebben heel wat meegemaakt met dit jongetje. Maar ze liep zo op straat. En toen liep ze achter die wagen en toen zegt ze, Heere, dank u wel. Het is een kruis. Maar er zit een grote verborgen zegen in. En die heb ik ervaren. Het is uw liefde. Dank u wel, Heer. Mag u dat ook zeggen in uw leven? Dat zijn de engelen die u dienen. Die neerdalen op de Zoon des Mensen. Want hij kwam om de dood in te gaan, om het leven te verwerven en het ons wil schenken. Daarom, het is verschrikkelijk, gemeente, als u deze zaligmaker laat staan op zijn plaats en hem niet nodig heeft. En laat dan ook het gebed mogen zijn. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En heiligt ons ook. En brengt ons ook thuis bij de Vader. Amen.